Wat is de mens? Hoe is de mens? Hoezo is de mens? Voor dat doel nemen we nu de draad op. Helemaal aan het begin van de Bijbel. In Genesis 1 en 2, waarin er sprake is van de schepping van de mens. Waar natuurlijk in de eerste plaats in Genesis 1 wordt aangekondigd. De schepping van de mens, laat ons mensen maken, vers 26. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels, alle die, o Heere der Heerscharen, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Maar ja, dat was kortsluiting met Psalm 8. Daar vind je het vervolger op, het sluit er zo zonder meer op aan. Daarna staat er ook inderdaad, en God schiep de mens naar zijn beeld, vers 27. Naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen, et cetera, et cetera. En voordat u nou meteen begint te roepen, maar er staat hier toch dat de mens geschapen is naar Gods beeld, dan moet ik u zeggen, in de eerste plaats staat er niet dat de mens Gods beeld was. Naar Gods beeld betekent immers naar het voorbeeld van. Of naar analogie van. Of eventueel parallel aan. Maar het betekent niet dat hij dat ook inderdaad was. Hij werd geschapen naar het beeld Gods. Of dat gelukt is, is nog weer een andere vraag. Eventueel. Want ik bedoel er verder niks mee. Het gaat er alleen maar om of we lezen wat er staat en of we lezen wat er niet staat, eventueel. Het andere ding is, en dat moeten wij nou een keer leren, dat is dat die werkwoordsvormen, dan wordt het vervelend, het wordt grammatica, dat is niet een erge ziekte, maar je moet er ooit van gehoord hebben, die werkwoordsvormen in het Hebreeuws, dat wil zeggen in het Oude Testament dus, want dat is in het Hebreeuws geschreven, die werkwoordsvormen die zijn, laten we zeggen, arbitrair. Dan leren we meteen een paar moeilijke woorden erbij. Dat is altijd interessant, vooral als je het verder moet vertellen. Laten we zeggen, dan twijfelachtig. Ik zal u zeggen hoe het ongeveer is. Wij in het Nederlands, in onze Nederlandse taal, kennen dingen als tegenwoordige tijd, toekomende tijd, verleden tijd en daar nog weer de mengvormen van, die niemand ooit begrijpt, maar dat hoeft ook niet. En wij zeggen, God schiep de mens naar zijn beeld, dat staat in de verleden tijd, dus heeft hij dat in het verleden gedaan, enzovoorts. De aardigheid, de eigenaardigheid van het Hebreeuws is dat het geen tijden kent. Dat er weliswaar verschillende vormen zijn van werkwoordsvervoegingen. Ze worden als tijden aangemerkt in ons grammaticaal jargon, maar het heeft met tijd niks van doen. Dus je hebt een probleem als je het naar het Nederlands moet vertalen. Is het verleden tijd of is het toekomende tijd of is het tegenwoordige tijd? Dat weten wij niet. Toen hebben de heren Hebreïci, wanneer dat maar was en waar het maar geweest is, het was niet in Nicea, daar hebben ze andere dingen besproken, maar ze hebben een keer afgesproken dat ze bepaalde werkwoordvormen, bepaalde manieren van vervoegingen dus, zouden vertalen in de tegenwoordige tijd en bepaalde andere in de verleden tijd. En weer bepaalde anderen in de toekomende tijd. Ik heb het niet kunnen onthouden, moet ik u zeggen, hoe het precies zit. Maar dit is wat ze afgesproken hebben. Met andere woorden, als u nou zegt, dit staat in de verleden tijd. God schiep de mensen, zeggen, ja, dat is Nederlands grammaticaal verleden tijd. Maar of het ook in het verleden was, dat is nog maar zeer de vraag. Want men kan het net zo goed vertalen met, en God zal de mens scheppen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Maar men heeft het vertaald met, God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis, want het leek ons het meest gepast. En bovendien hebben we afgesproken dat we het voortaan altijd zo doen. Er zijn mensen die Hebreeuws gestudeerd hebben, die worden woest als ik dit zeg. Maar het is echt waar, ik kan het ook niet helpen. Tijden bestaan niet. Er is ook een verklaring voor, dus de officiële Joodse, die zegt, nou ja, Hebreeuws is de taal van God. Ik vecht het niet aan. Het is in ieder geval de taal van zijn woord, oorspronkelijk. Verder weet ik het ook niet. Ik weet niet of God een taal spreekt. Dus laten we het daar niet over hebben. Maar men zegt, het is de taal van God. En God staat boven de tijd, zoals blijkt uit het verschijnsel dat hij niet alleen het verleden, maar ook de toekomst kent. En dus speelt in zijn taal tijd geen enkele rol. En ik kan het u makkelijk illustreren, want u kent allemaal, ik neem maar één voorbeeld hoor, u kent allemaal Jesaja 53 toch? Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open, want men heeft afgesproken om het te vertalen in die verleden tijd. Maar Jesaja sprak het eeuwen voordat het vervuld werd. Met andere woorden, het mag dan zo in onze Nederlandse Bijbel staan. Het komt overeen met de officieel erkende Hebreeuwse grammatica als zodanig. Ik bedoel, iedereen van ons die zegt, goh, ik ga eens een jaartje of drie of vijf Hebreeuwse les nemen, dan kan ik dat ook lezen. Die leert het zo. Die zegt, dat moet in de verleden tijd. Prima, leer het dan maar. Maar ik zeg u, dat hebben ze afgesproken dat ze het zo zouden doen. En het zal blijken dat het niet klopt. Maar je moet toch wat? Want wij in het Nederlands kennen die tijden, wij moeten kiezen. En daarom heeft men maar een afspraak gemaakt, want je moet de jongelui toch vertellen hoe het moet. Later blijkt dat het wat anders ligt. Zie? Maar Jesaja 53 spreekt over de toekomst. En, maar de spreker daar spreekt in onze Nederlands dan ineens in de verleden tijd. Wij dachten dat hij van God geslagen werd, staat er, Jesaja 53. Dat was nog lang niet gebeurd. Het zijn bovendien woorden die dan weer in de mond gelegd worden van het gelovige overblijfsel van het Joodse volk. Straks na de 70ste week van Daniel. Dus die gebruiken woorden die terugkijken naar het verleden, maar die woorden zijn letterlijk zo geschreven in Jesaja en daar keken ze naar de toekomst. Hoe moet je het dan vertalen? In de toekomende tijd of in de verleden tijd? Ik weet het ook niet, dus laten we afspreken hoe we het voortaan doen. En zo is het gegaan. En dus God schiep de mens naar zijn beeld. Dat was in ieder geval de bedoeling. Of dat al gebeurd is, is nog maar de vraag. Maar het valt niet te ontkennen dat God inderdaad een mens schiep. En toen zei iemand, ja, maar er staat ook nog bij dat het goed was. Dan zeg ik, ja, maar u weet toch wat dat betekent als het goed is. Het betekent in ieder geval dat het ermee door kan, dat het bruikbaar is, maar het wil in ieder geval niet zeggen dat het al af is. Want daar is een ander woord voor. Heb je dat nog? En iets dat goed is, is nog niet volmaakt. Dat heb ik op school geleerd. Wij kregen overal een 7 voor en dan was het goed. Behalve voor gymnastiek dan, mevrouw. Maar we kregen overal een 7 en dan was het goed. Maar uitmuntend, wij wisten niet wat uitmuntend was overigens. Wij kregen trouwens toch geen 10, maar uitmuntend, dat is nog een heel ander ding. Toch? Je moet er niet meer van maken dan het is. Maar er staat, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze, en God zegende hen, enzovoorts. Dan weet je bij elkaar nog niet veel meer dan dat God wat deed met betrekking tot de schepping van de mens. Dat is het eigenlijk. En de rest moet uit het verband blijken. En dat is de clou ook van het Hebreeuws. Je weet niet welke tijd bedoeld wordt, verleden, heden of toekomst, maar uit het verband moet het blijken. Maar ja, dat is geen grammatica meer. Dat het uit het verband moet blijken. Dat heeft te maken met begrijpend lezen. En ik ken mensen die kennen de grammatica door en door en begrijpen geen woord van wat er gezegd wordt. Vooral niet als ze de Bijbel lezen, maar dat even weer terzijde. Maar goed, wij krijgen daarna nog een nadere toelichting op de schepping van de mens. Namelijk in vers 7 van hoofdstuk 2 inmiddels. Waarom dat nou weer een paar versen verderop staat, heeft men altijd moeilijk over gedaan. Ik heb er wel eens toegelicht, dat ga ik deze keer niet doen. Ik zeg alleen nu dat er nog wel wat meer teksten in de Bijbel staan die spreken over de schepping van de mens, behalve in Genesis. Dus, en of je dat dan het derde, vierde, vijfde, zesde, zevende, achtste scheppingsverhaal moet noemen, daar komt ook nooit iemand op. Hè? Maar misschien kun je dan daar nog op promoveren. Goed, Genesis 2, vers 7. De Heere God had de mens geformeerd. Laten we daar dan maar op houden. De Heere God had de mens geformeerd, gevormd, geformeerd. Dat betekent in gewoon Nederlands gevormd. Wij noemen dat ook geboetseerd, vormgegeven. Het heeft met plastiek te maken. Dat was vroeger een Nederlands woord, hè? Plastiek. Er werd iets gevormd, liefst met de handen. Het is niet voor niks dat de schepping als zodanig beschreven wordt als de werken zijner handen. Hij heeft vorm gegeven. En wij westerse en vooral technische mensen denken dan moet u toch ook eerst een grondstof gehad hebben. En dus gaan we daarover filosoferen, over de betekenis van deze woorden en het al of niet aanwezig zijn van grondstoffen bij de schepping van hemel en aarde. Eerst al en daarna met wat er verder nog gebeurde. Ik doe daar wat neerbuigend over wellicht. Ik vind het te oppervlakkig geredeneerd. God heeft geformeerd met zijn handen, is de beschrijving. Heeft God dan handen? Ja, dat valt te verdedigen. In ieder geval een rechterhand. De linkerhand ben ik nog nooit tegengekomen. Maar als hij een rechter heeft, zal hij ook wel een linkerhand hebben. Ik bedoel, God is niet fysiek. Normaal gesproken heeft God geen lichaam. Hij is de onzienlijke, onkennelijke God. De onkenbare God, enzovoorts. En hij heeft vorm gegeven. Hoe hij dat gedaan heeft, nou ja, bij wijze van spreken met zijn handen. Ik heb daar niet de minste problemen mee. En toen zei iemand, ja, dat is formeren, vormgeven. Je hebt toch ook dat woord scheppen. En scheppen is dan, zegt men, het maken van iets uit niets. Dat heeft men afgesproken, hè. God schiep hemel en aarde. Scheppen is maken van iets uit niets. Wel, broeders en zusters, er zijn schriftgedeelten waaruit blijkt dat scheppen het maken is van iets uit iets. Een voorbeeld, uzelf. He, wij zijn toch een nieuwe, als gelovigen, ik spreek tot gelovigen, he. Als tot gelovigen spreek ik, oordeelt gij zelf in hetgeen ik zeg. Wij zijn toch wedergeboren en kinderen Gods geworden en wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Maar we zijn als nieuwe schepping niet uit niets gemaakt. Het klopt dus niet, dat scheppen het maken is van iets uit niets. Men grijpt gewoon niet diep genoeg. Scheppen, creëren heeft in beginsel, er zijn altijd uitzonderingen, zo is het met taal, maar heeft in beginsel de betekenis het maken van iets naar een origineel idee. Een idee dat er niet was. Maar dat men voor het scheppen van iets, dus het realiseren van een idee, grondstoffen gebruikt eventueel, dat kan heel goed. En God gebruikt de oude schepping als grondstof voor zijn nieuwe schepping. Als het moeilijk is, brengen we het nog dichterbij. Wij leren dat ter gelegenheid, in elk geval van de opname van de gemeente, onze sterfelijke aardse lichamen, dus oude schepping, vlees, onze sterfelijke lichamen veranderd worden en gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Dan hebben we een lichaam dat ook een nieuwe schepping is, maar het is gemaakt uit de oude. En dat is een van de grootste waarheden van heel de heilsgeschiedenis. God maakt een nieuwe schepping uit een oude. Schijnt voor velen zeer problematisch te zijn, het hele idee. En ik zal het er straks misschien nog wel over hebben, want er is nauwelijks aan te ontkomen. Men neemt genoegen met de tegenwoordige wereld. En vindt dat het einddoel moet zijn, deze schepping, deze wereld die wij zien. En we betreuren het dat God er niet meer van gemaakt heeft dan tot nog toe gebleken is, zal ik maar zeggen. We hopen dat het alsnog goed komt. Het komt niet goed, want dit is niet het einddoel. God zou een nieuwe schepping maken uit deze oude. Daar gaat het om. Het is om die reden dat God deze oude schepping alsnog vruchtbaar gemaakt heeft, zoals zo vaak in de Bijbel de onvruchtbare vrouw alsnog vruchtbaar gemaakt wordt, opdat zij zou voortbrengen. En om dat laatste gaat het dan. Maar goed, God formeerde of had geformeerd, van mijn part, de mens uit het stof der aarde, uit klei, zegt men daarna. Van mijn part, het woord stof, dat gebruik je ook ter aanduiding van je gordijnen. En dan is het weer wat anders dan de stof uit tiel, wat nog steeds niet helemaal van het orgel verdwenen is. Maar goed, dat is weer ander stof, zal ik maar zeggen. Hè? Ik bedoel, wat is stof? De materie. De aardbodem. God formeerde de mens uit de stof der aarde. Dat is nog eens wat anders dan dat de mens gemaakt werd naar Gods beeld en gelijkenis. En het is nog weer heel wat anders dan dat de mens van nature kind of zelfs zoon van God zou zijn. Men wijst graag op de goddelijke oorsprong van de mens. Maar het is dikwijls ten onrechte omdat de Bijbel zelf hoofdzakelijk wijst op de aardse oorsprong van de mens. Namelijk, hij stelt helemaal niks voor. Dat wil zeggen, hij is stof. Nee, maar raad een handje op, dat is wat God gedaan heeft. En dat is ook wat ons hier verteld wordt in Genesis 2. Er is weinig plechtigheid aan te pas gekomen. Ik denk niet dat God behoefte heeft aan ritueel. Mensen wel. Maar God maakt de mens gewoon naar de stof der aardbodem. En waarom ook niet? Want u weet hoe ik heb het nagevraagd aan mijn dokter. Die zegt, in 7 jaar worden al onze cellen van ons lichaam ongeveer vervangen. Nou ja, als je niet al te oud bent, want daarna lukt het niet zo goed meer. Maar goed. Hè? Met andere woorden, dat lichaam dat we hadden toen wij geboren werden, hebben wij al lang niet meer. Het is al lang vervangen door wat anders. Zie je? En waar komt dat allemaal vandaan? Al die mensen, je wordt als zo'n kindje, weet ik hoe groot, heel klein, past in één arm, word je geboren, daarna word je een groot vent als mee zit. En als je tenminste van de mannelijke kunnen was. Maar goed, ja. En overtuiging vanzelfsprekend. Dan word je een grote vent. Maar waar komt dat vandaan? Waar is dat lichaam van gemaakt? Dat is makkelijk genoeg van stof van de aardbodem. Waar maken ze katten van, zeg ik altijd? Van kattenbrokjes, ja. En die zalm die we van de week kregen, waar maken ze die van? Van wormen. Heel goed. Daarom kun je die beesten met wormen vangen. Maar dat doet er nou ook allemaal niet toe. En waar worden wormen weer van gemaakt? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Gewoon uit mineralen. Het komt uit de aarde. Ik heb eens een lijstje bij me omgedragen in mijn Bijbel. Hij is er weer uit, waarin stond dat de mens in ieder geval bestaat uit minimaal 16 verschillende mineralen. Ik heb het later weggegooid. Ik dacht, zullen er wel meer zijn inmiddels? Er zullen er wel meer ontdekt hebben. Ze vinden wat uit tegenwoordig. Maar de mens is gewoon gemaakt van stof van de aardbodem. Dan lees je op de verpakking wat er allemaal in je voedsel zit. En wat zit er in je voedsel? Silicium, dat is zand gewoon. Hè. Dus vooral in de spinazie zit dat. IJzer zit daar ook in. Daar krijg je dus dat rode haar weer van. En, nou ja. Weet je veel wat allemaal? Het is gewoon stof uit de aardbodem. Ik weet wel dat er dan een chemisch proces overheen gaat en dat het zomaar niet vanzelf opgenomen wordt. Maar niettemin, het is stof van de aardbodem. En als een mens dus overlijdt, weet men ook nauwelijks wat beters te doen dan hem te brengen waar hij vandaan kwam. Het is stof van de aardbodem, daar hoort het ook thuis. Hè? En het gebied tussen geboorte, zal ik maar zeggen, of dan wel de verwekking van het leven en de dood, dat heet stofwisseling. Nee, dat is het toch of niet? Dat is wat stofwisseling is. Wij zijn waarachtig. Wij noemen dat levensprocessen. Daar wordt al iets mystieker van enzovoort. Maar het is gewoon stofwisseling. Het is gewoon scheikunde. Nou ja, dat is maar één aspect van het verhaal. Maar waar we het hebben over het lichaam van de mens, daar is het toch dat. Is scheikunde, eventueel biologie enzovoort. En een beetje antropologie, een beetje levende mens, is dikwijls slechts gewoon biologie. Dit namelijk. En als het helemaal over gaat, scheikunde. Daarna wordt het iets ingewikkeld, want een beetje antropologie is dikwijls alleen maar psychologie. En ook redelijk terecht, maar misschien heb ik het daar ook nog over. En dan heb je nog antropologie, dat is in wezen alleen maar archeologie. De leer van de mens. U weet wel, hoe heet die ook? Ik ben al die namen vergeten. Hoe die vondsten allemaal heten. Van de mensus en de mensen. Antropologie, nou ja, iets, enzovoort. Nou goed. Dat heeft dus te maken met scherven die ze vinden. In dit geval zijn er botten. En men maakt daaruit een antropologie, een geschiedenis van de mensheid. Daarmee doet men de mens ook onrecht. Of er moet een antropologie zijn die speciaal van toepassing is op antropologen zelf. Dat zou kunnen. Maar goed. Menskunde is antropologie. Menskunde is namelijk een beetje vreemd vak, hoor. En de enige antropologie die ik ken is niet die van de scheikunde of de biologie of van de archeologie, laat staan van de psychologie, maar is die van de Bijbel. Daar krijg je tenminste het verhaal van de schepper zelf en voor de wetenschappers onder u. Wat de Bijbel zegt is redelijk goed na te speuren. Ik beweer altijd dat het heel duidelijk is wat de Bijbel leert over het algemeen. Je moet een beetje je best doen, maar dat is te leren. Maar als je je best doet en je leert antropologie, namelijk archeologie, de afkomst van de mens, het typen van de mens in het verleden, de schedels of de botjes of die drie tandjes die ze ergens hebben opgegraven. Hè? Ja, hebben ze 6 overblijfselen van de mens gevonden. Daar construeren ze er een uit met zo'n naam, die ben ik weer vergeten. Dat bleek te zijn het bovenste deel van een schedel, een stuk van een dijbeen en 3 tandjes. Dat waren 5 stukjes. Later vonden ze geloof ik nog 1 tand erbij. En daar creëren ze dan een mensbeeld uit. En dat heet dan antropologie. Ik bedoel, dat is zo verschrikkelijk twijfelachtig. Wat moet je er in vredesnaam mee? En hebben u wel eens antropologie, namelijk psychologie, gestudeerd of u daarin verdiept? Elke psycholoog heeft zijn eigen psychologie. Daar kun je dus sowieso geen kant mee op. Het brengt je helemaal nergens. En dat heet wetenschap. Ik geef dus de voorkeur aan wat de Bijbel erover leert. Daar heb je in ieder geval houvast aan. Dat hoop ik u te laten zien. Ook deze week nog. Hè? Maar er staat de Heere God, de schepper zelf vertelt hoe het was. Hij openbaart het, we hoeven het niet zelf uit te zoeken. Hij geeft ons geen puzzel, geen raadsel op. Zo was het. Dat daarmee niet al onze vragen beantwoord zijn, is duidelijk. Maar waarom ook? Zo interessant zijn onze vragen nou ook weer niet. Toch vreemde voorbijgangers. En dan vraag ik me wel eens af. Ja, nee, dat mag jij niet zeggen. Maar dan vraag ik me wel eens af. Als ze nou bij wijze van spreken een miljard jaar later, of voor mijn part een paar miljoen jaar later, een schedel vinden en het is die van mijn broer. Wat zullen ze dan een raar mensbeeld construeren? Hè? Dat is Asterix, hè? Weet je nog? Hè? Als ze hier over jaren nog eens opgravingen doen. Nou ja. Jongen. Laat maar zitten. De Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Dat is een kwestie van boetseren, vormgeven. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En voor ik op de uitdrukkingen verder inga, is het makkelijk zat. God formeerde, boetseerde een mens en hij blies in hem en zo werd de mens tot een levende ziel. Dat is wat er staat. Zodat na het lezen van dit vers 2 keer de vraag is, wat is de mens? Een levende ziel. Dus, daar staat het toch? Daarmee hebben we een antwoord op de vraag of de mens een ziel heeft. Het antwoord is dus... Nee. Hij is één ziel. Hij heeft er geen één. Hij is één ziel. Of niet? Dat in de eerste plaats. Daarna weet ik dat de schriftplaatsen zijn waar staat mijn ziel zus en mijn ziel zo. En iedereen die het leest begrijpt dat het betekent ik. Namelijk met nadruk. Niet dat bezit van mij, maar ik. En met grote nadruk. Ik. Dat wil zeggen in mijn leven. En dat heet dan mijn ziel. Het is echt iets anders. Qua nuance is het wat anders dan toch dan ik. Ik is erg sec. Het klinkt ook net zo trouwens. Het is maar ik. Ja, oké. Mijn ziel betekent eigenlijk gewoon mijn leven. Dat ben ik. Maar het is wat breder dan alleen maar ik. Dat wil zeggen, mijn ziel maakt groot de Heer. Betekent ik maak in mijn leven de Heer groot. Dat is hetzelfde als ik maak de Heer groot, maar dan toch wat ruimer. Niet alleen maar op dit moment even, want wat is dit moment eigenlijk? Een ondeelbaar ogenblik op de grens van verleden en toekomst. Dat is het heden immers. Een tijdsgewricht noemt men dat ook. Hè? Het gewricht, het scharnier tussen verleden en toekomst, dat betekent dus weinig. En dus als het wat breder moet, dan is het mijn ziel. Maar dat betekent ik. Nou goed. Maar fundamenteel, de mens is een levende ziel. Later ben ik geneigd te zeggen, nou ja, eigenlijk is de mens een stervende ziel. Maar dat komt in de volgende bladzijde pas. Hè? Maar zolang hij stervend is, leeft hij nog. Dus je kan het allebei zeggen. Maar de Bijbel zegt, de mens is een levende ziel. Dat woord ziel, nefesh in het Hebreeuws, maar dat doet er weinig toe. Dat woord verder. Maar dat woord, het Hebreeuwse woord, wat wij vertalen met ziel, heeft eigenlijk maar gewoon de betekenis van leven. En de vertaling van dat Hebreeuwse woord naar het Grieks met psyche, ziel, dat woord psyche heeft in het gewone Grieks ook maar gewoon de betekenis van leven. Er zijn al wat synoniemen voor, maar het is gewoon het leven als zodanig. Dat wil zeggen, niet het levensbeginsel, maar het leven in de praktijk. Het praktische, dynamische leven. Het bewegende, actieve leven. Dat is wat een ziel, een nefesh, een psyche is. Dat is wat ik tegen psychologie heb, dus het houdt zich nauwelijks met het actieve leven bezig. Ja, wat moet je met zo'n term? Als de titel, de naam al verkeerd is, wat moet je met de inhoud ervan nog? Het maakt het allemaal heel lastig. En ik denk dat de duivel ervoor gezorgd heeft dat wij niet meer weten wat die meest fundamentele woorden betekenen. En waarom we het niet weten, begrijp ik niet. Want de Bijbel is er duidelijk genoeg over. Onze Nederlandse taal in veel gevallen trouwens ook. Want een ziel is gewoon één mens. En een mens is een ziel. Dat wil zeggen, in de eerste plaats een actieve, levende mens. Soms niet, want soms is hij overleden. Dat blijkt uit de context of het staat erbij. Maar in het algemeen, een ziel is gewoon de levende, actieve mens. Soms zeg ik, nou ja, als je dan echt een ander woord wil hebben, dan het woord wat mij altijd te binnen schiet, is het woord wandel. En dat komt omdat ik het geleend heb van Petrus, die bij gelegenheid deze twee woorden door elkaar gebruikt. Ziel en wandel. Maar beide woorden duiden echt hetzelfde aan. Het actieve leven van de mens. De werkende, de actieve handelende, wandelende mens. Ik zoek hem even op. Was het 2 Petrus? Nee, het was 1 Petrus. 1 Petrus 2. Waar gezegd wordt, tot wedergeboren mensen overigens, In 1 Petrus 2 vers 11. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Allochtonen staat daar, dat is heel leuk. Ja. Ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen. Dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden. Welke krijg voeren tegen de ziel. Vleeselijke begeerlijkheden. Die krijg voeren tegen de psyche, staat er dus. Leuk, hè? Tegen de psyche. Hoezo de begeerlijkheden die krijg voeren tegen de psyche? Wel, psyche is de mens, zijn actieve leven, het is zijn wandel. Vertel dat maar aan je psycholoog dan, eventueel. En er staat er ook achter, want er staat en, in de zin van namelijk, dat blijkt als je het doorleest, namelijk, houd uw wandel met ere, eerlijk, eervol, eerbaar, eerlijk, met ere betekent dat. Houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen op dat enzovoorts. Men zou zijn ziel, zijn wandel eerlijk bewaren onder de heidenen. Want het gaat over het praktische leven van de mens. Dat is wat een ziel is. Voor het levensbeginsel als zodanig en tamelijk theoretisch. Voor de kiem van het leven, of hoe zeg je dat? Daar zijn andere termen voor. Ook in het Grieks trouwens, ook in het Hebreeuws. Maar ziel is gewoon het normale, praktische, bewegende leven. Met alle consequenties van dien, hoop ik u later nog te zien. Maar er staat al zo werd de mens tot een levende ziel. De mens is dus één ziel, waarover later meer. Dus één ding, daarnaast... Is natuurlijk meteen de vraag weer, hoe werd de mens een levende ziel? En het antwoord is, dat hij begon te wandelen, te bewegen, hij begon wat te doen, een levende ziel. Nadat God in hem had geblazen, de adem des levens, staat er. Nou, eerst maar het woord leven dan. Dat is een misverstand, maar het is lastig uit te leggen vanuit de Statenvertaling tegenwoordig. De staat des levens, dat betekent van het leven. Leven in het enkelvoud. Maar dat staat er niet in het Hebreeuws. De staat der levens. Namelijk, het woord leven in het Hebreeuws staat in het meervoud. God blies in Adam de geest of de adem der levens, dat betekent niet alleen maar van dat ene leven van Adam zelf, maar, en er waren nog niet meer mensen, dus hield gauw op, maar het was meteen de adem, of wat het maar was, voor al die levens die door hem vervolgens zouden worden voortgebracht. Dat wil zeggen van heel de mensheid. Daarom, het is niet God die bij de geboorte van een baby daarin zijn adem blaast. Waarom ook? Hij heeft het eens en voor altijd gedaan. En dus het leven dat wij mensen van nature ontvangen, is gewoon het leven van Adam. Dat is het leven dat God in hem, in die klomp leem, om zo te zeggen, wat oneerbiedig, verwekte. Of gewoon blies. De aardigheid is trouwens de symboliek die wij hier vinden. Want God blies in de neusgaten van Adam, staat er. Maar wat blies hij dan in de neusgaten van Adam? Wel, er staat de adem des levens. Maar het zal toch duidelijk zijn dat God zijn eigen adem blies in de neusgaten van Adam. Van Adam? De adem in Adam. Ja, dat is lastig. God blies toch zijn eigen adem in Adam. En God deelde dus zijn eigen leven mee aan Adam. En daarna werd Adam de zelfstandig levende. Maar hij droeg in zich die adem, of wat het maar was, van God. Die God hem ingegeven, dan wel ingeblazen. Geïnspireerd mag ook. En begeesterd is helemaal een mooie vertaling eventueel. Hè? God had hem dat ingegeven. Waarna de vraag is nog een keer, en wat blies God dan in de neusgaten van Adam? En het antwoord is natuurlijk, ja, wat blies je erin? Dat zal wel adem geweest zijn. Dus wat voor woord er ook staat, je vertaalt het met adem. Wat is er in de neusgaten van de mens? Adem. Dus dat is het blijkbaar. Dus welk woord er ook staat, het is adem. Zo hebben wij onze Nederlandse taal ook geleerd. Wij hoorden onze ouders spreken en we begonnen langzamerhand te begrijpen waar ze het over hadden. Zonder een boekje erbij en een woordenboek en hoe het allemaal maar heten mag. Hè? En zo leert dit dus ook. Wat blies God in Adam? Adem, logischerwijze. Wat er staat is het Hebreeuwse woord neshama. En het is nog maar de vraag of je dat nou met adem moet vertalen. Het verschijnt voornamelijk dat je dat met adem kunt vertalen zonder dat je problemen krijgt. Wil nog niet zeggen dat het daarmee ook de goede vertaling is. Die is ook weer wat lastig, maar zo is het nou eenmaal. Men heeft namelijk wel degelijk voorgesteld om dat woord adem te vervangen door geest. Het enige probleem ervan is dat er een ander woord is dat met geest vertaald wordt, heel duidelijk. Maar ja, ik moet erbij zeggen, er is ook een ander woord dat met adem vertaald wordt. Dat andere woord voor geest namelijk wordt ook vertaald met adem. En zelfs het woord wind wordt vertaald met adem, dus je lost daarmee niks op. Het enige wat je nog doen kunt, is ditzelfde woord dat hier vertaald is met adem, neshama, op te zoeken verderop in de Bijbel om te zien welke betekenis het heeft. En of het blijft bij adem. Ik moet u zeggen, het blijft niet bij adem, het is veel meer dan adem. En voor zover het letterlijk adem was, bedoel, dat ontken ik helemaal niet. Maar voor zover het letterlijk adem was, was het de uitbeelding van veel meer dan dat. En ik vestig uw aandacht meteen maar op dat toen de nieuwe schepping fundamenteel tot stand kwam, door de opstanding van Christus, verscheen daar de laatste Adam bij zijn discipelen in de opperzaal. Hij blies op of over hen en zij ontvang de Heilige Geest, Ruach, normale Griekse woord voor geest. Ontvang de Heilige Geest, waaruit je mag afleiden dat zijn adem dus de uitbeelding is van zijn geest. Waarom ook niet? Want geest en adem zijn in wezen synoniemen. Het hangt er maar vanaf, vanuit de context hoe je het vertalen moet. Kortom, dit woord geest, Griekse woord voor geest, wordt inderdaad ook met adem vertaald bij gelegenheid. Vertalers raken in de problemen, omdat die termen dubbelzinnig gebruikt worden. Hij blies op hem, dan is het adem, en hij zei, ontvangt de Heilige Geest. En zo werd het nieuwe leven van Christus, de laatste Adam, overgedragen op de zijnen. En zo hebben wij door wedergeboorte deel gekregen aan het leven van Christus. En als u nou zegt, nou ja, ik begrijp het toch niet helemaal, want op mij heeft hij niet geblazen. Dan zeg ik, nou dan gaan we nog even een stapje verder, want hij heeft op u wel geblazen. Hij heeft namelijk tot u zijn woord gesproken. Rechtstreeks tot u, het was voor u bestemd, voor mij. En dat deed hij uiteraard met adem, want laten we zeggen, woord is gemodificeerde, geformeerde adem. Komt in trillingen en bepaalde stolten, in bepaalde frequenties, komt het tot ons en in mootjes, broeder. Ja, inderdaad. Woord is adem. En dat is ook de Bijbelse betekenis ervan. Met dat woord Gods komt de adem Gods, komt namelijk het leven Gods tot ons. En waar wij dat woord Gods ontvangen, ontvangen wij zijn adem en komen wij tot leven. Symboliek, zegt u. Ja, ja dat schijnt zo te heten, ja. Maar het heeft van doen met het doorzien, het begrijpen van de verschijnselen en, zo, en van de zienlijke dingen. Het is een uitdrukking van onzienlijke dingen. U zal die dingen leren verstaan uiteraard. Hè? Nou goed, God blies in Adam, in de mens, de neshama, de adem, de geest der levens. Dat wil zeggen, van allen die van hem afstammen, enzovoorts. En zo werd de mens en levende ziel. Ik ga eerst even in nog op dat begrip neshama, adem. De aardigheid ervan is dat het woord niet al te vaak in de Bijbel voorkomt. En meestal als het voorkomt wordt het vertaald met adem. Maar als u mij vraagt, altijd in de diepere betekenis. Het is niet alleen maar adem, maar het is leven. Adem is leven. Dat is één ding. Het andere ding is dat wij in Spreuken hoofdstuk 20 hebben wij een prachtige uitspraak die helaas in de vertaling wegvalt, omdat men die woorden niet kent, hè. Woorden als geest en ziel. Men weet niet wat het betekent. Men gebruikt de termen in het Nederlands ook gewoon door elkaar, alsof het hetzelfde is. Dat is niet zo. Het is niet hetzelfde. Het zijn wel degelijk twee verschillende dingen. Maar in Spreuken 20 wordt ons het een en ander gezegd daarover. In Spreuken 20 vers 27... Spreuken 20 vers 27, waar staat: de ziel des mensen is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buis. Ja, dat is dus onbegrijpelijk voor een normaal mens, zal ik maar zeggen, en voor een zielkundige. Dat zijn zielenknijper. Ja. Shrink heet dat nog sterker in het Engels. Maar goed. De ziel des mensen is een lamp des Heren. Het hele punt is dat daar niet het woord ziel staat. Ziel is nefesh en dat woord staat er niet. Daar staat het woord neshama, dat andere woord uit Genesis 2 vers 7. Adem. God blies in de mens de neshama. En zo werd de mens een levende nefesh. En niet de nefesh, maar de neshama. Des mensen heet het nu. En je weet meteen waar het over gaat dan. Maar hoe vertaal je het? Met geest? Met ziel in elk geval niet. Voor degene die Weinreb lezen of gelezen hebben, als de man het heeft over ziel, dan bedoelt hij neshama. En daardoor is er nauwelijks iets te begrijpen van wat hij schrijft. Want ziel is niet neshama. Maar Weinreb heeft ook gedacht van ja, wat maakt het uit? Die Nederlanders, die Westelingen weten toch niet wat het is. Dus ik neem maar een woord. Laten we maar zeggen ziel. Zo wat. Huh? Maar het is een ander ding. Neshama. Hier staat de neshama van de mens. Wat is dat? Heeft de mens dan een neshama? Het antwoord is ja. Dat is die neshama die hij vererfd gekregen heeft van Adam. En God blies hem in Adam in. Want God blies in Adam de neshama der levens, ook van het uwe en ook van het mijne. En dat ding, ik zeg het natuurlijk wat oneerbiedig, want wij weten officieel niet wat het is. Hè? Even voor het gemak, hè. Zijn we tenminste onbevooroordeeld. Dat ding, die neshama, die zit dus ergens in ons. En wat doet die? Het is als het ware een soort orgaan, zullen we maar zeggen. Wat doet die? Bijvoorbeeld. Nou, in Genesis 2 wekte die de mens, die dode materie, tot leven. Toch? Dat kun je noteren. Hè? Wat doet die neshama? Hij wekt de mens tot leven. Maar bovendien, neshama is van God afkomstig. Hè? Zijn neshama? Enzovoort. En hij wekt maar dode materie tot leven. Neshama is dus, volgens Genesis 2 vers 7, het levensbeginsel in de mens. Hè? Zullen we de loop der tijd heel wat andere dingen uitgevonden? Ik ben de tel kwijt. Ik kan het niet bijhouden, die ontwikkelingen in die biologie enzovoort. Vroeger moesten we leren beginnen bij eiwitten en zo, weet je veel. En toen dacht ik altijd aan het ontbijt. Maar, ja, nou goed. Maar dan begint hij met eiwitten of iets dergelijks, of waarmee dan maar, aminozuren, weet je veel wat. Nee, het begint met, neshama, met wat God de mens inblaast. Zo wordt de mens tot leven gewekt. En blijft dat in de mens? Ja, blijft in de mens. Doet het ook nog actief wat in de mens daarna? Ja, maar dat staat niet in Genesis 2 vers 7. Maar wel in Spreuken 20 vers 27. Daar staat de neshama van de mens. Maar het was de neshama van God. Die hem de mens inblies. En dat blijft hij ook hoor. En als het levensbeginsel is, wij hebben het te leen. Maar het is van God. En we zijn erdoor tot leven gewekt. En het houdt ons in leven en het doet ook wat in ons leven. Er staat de ziel des mensen, de neshama, die de mens nou eenmaal van God ontvangen heeft. De neshama van de mens. Heeft iemand een vertaling waar het vertaald is met geest? MBG, ja, zie, dat zit erin. Die hebben begrepen, dat is in ieder geval niet goed, ziel. Maar goed, dan vertaalt men het met geest. Dat is beter, want, nou ja. Het is makkelijker om ervan uit te gaan dat Neshama beschouwd moet worden als een onderdeel van de geest. Onderdeel van de ruach. Dat is in alle omstandigheden het handigste. Wij hebben er niet een apart woord voor in het Nederlands, dus houd gauw op. Huh? En de vertaling met geest in MBG is dus inderdaad beter. Nou goed, vers 27 weer. De ziel van de mens inmiddels is een lamp, dat wil zeggen een lichtbron. Maar wat is licht ook alweer? Ja, als je ogen hebt wel, ja. En een bril natuurlijk. Wat is licht ook alweer? Al wat openbaar maakt is licht, is Efeze 5. En het is leven hoor. Maar goed, dat is moeilijker om het nou allemaal bij elkaar uit te leggen. Maar in dit geval, lamp is licht. Licht is dat wat openbaar maakt. Dat staat er ook achter. Wij kiezen ook, er zijn andere alternatieven mogelijk, maar je kiest automatisch voor die optie, voor die vertaling, vanwege het volgende woord. Doorzoekende. Dat impliceert toch dat gestreefd wordt naar openbaarmaking. Iets moet bekend worden, is de bedoeling. Men zoekt iets. En met een lampje gaat men op zoek. He? Goed. De ziel des mensen is een lamp. Ik moet het u lezen, de neshama van de mens. Is een lamp des Heren. Ziet u dat hij van de Heer blijft? Eerst deed hij de neshama van de mens. Maar de neshama van de mens is een lamp van de Heer. Hij blijft dus toch van de Heer. Alleen de mens heeft hem in zijn bezit, heet dat officieel. Namelijk heeft hij de beschikking over, want dat is wat bezit is. Hè? Dat weet je toch, hè? Volgens de wet. Eigendom, dat is wat anders dan bezit. Je hebt dingen in je bezit die soms niet je eigendom zijn, maar niettemin zijn ze je bezit. Omdat je erop zit. Maar goed. Het zijn verschillende dingen, maar we hebben het in bezit. Tijdelijk. Maar hij blijft van de Heer. De neshama waarover de mens beschikt, of die de mens heeft, of die in de mens is en in de mens iets doet, en die hem ook leven geeft, bovendien, dat was Genesis 2 vers 7, is tegelijkertijd een lamp van de Heer, die al de binnenkameren des buiks doorzoekt. Wat is een buik ook alweer? Een Amerikaanse auto, ja. Ja. Een buik, ja. Laat maar zien. Wat is een buik ook alweer? Het binnenste, de holte, de buik, de holte, we zijn waarachtig wel, dat is het woord. En van daaruit krijgt het zijn toepassingen, maar dit is de betekenis ervan. Dus met andere woorden, in het binnenste, in de binnenkameren, in het binnenste van de mens, dat wil zeggen onaantastbaar en ook niet te vinden, in het binnenste van de mens ergens is en werd die neshama van Gods wegen gegeven. Als hij er niet is, zou een mens dood zijn. Want God is de mens die neshama, zo werd hij een levende ziel. Als die neshama eruit zou zijn, bij wijze van spreken, dan heb je dus, hou je dus een dode ziel over. Dat brengt ons bij een ander probleem. Maar daar heb ik het later weer over, maar het is in ieder geval bijbels. Dus zolang een mens leeft, is daar die neshama. En wat doet hij? Als hij wat doet. Hij doorzoekt de binnenkameren des buiks, dat wil zeggen het inwendige van de mens, en hij zoekt te openbaren, licht te geven. Maar daar is een ander woord voor, hoor, voor die functie. Dat heet gewoon het geweten. Maar ja, aan het woord geweten heeft men ook een andere betekenis gegeven. Het is één grote taalkundige verwarring, uiteindelijk. Het is nog wel te achterhalen, tamelijk makkelijk ook. Maar je moet wel opletten, hè. En onze Bijbel, de Statenvertaling zelfs, die geeft zelfs die betekenis nog weer ook. Want die vertaalt met geweten, die vertaalt geweten des afgods in 1 Korinthe 10, geloof ik. En geweten des afgods, maar er staat niet het woord geweten. Daar staat het woord gewoonte. En voor vele mensen is hun gewoonte hun geweten. Waarom mogen ze bepaalde dingen niet? Omdat ze het nooit gedaan hebben, dat is de enige reden. En volgens hun ouders, omdat ze zo niet opgevoed zijn. Maar dat is hetzelfde. Ze zijn zo niet gewend en dus hoort het zo niet. En als ze van de gewoonten die zijn overgeleverd afwijken, krijgen zij last van hun geweten, zeggen zij. Maar dat is niet het geweten. Dat is gewoon de gewoonte waarvan men afwijkt. Dat is onwennig. Dat is al. Maar wij noemen het abusievelijk het geweten en schrijven het zelfs eventueel aan God toe als een goddelijke functie in de mens. Maar dat is het niet. Het is traditie waar men uit losbreekt. En dan moet men opnieuw zijn weg vinden. Het is net hetzelfde als dat je ophoudt met roken of ermee begint. Je verandert je levensgewoonte en je krijgt toch wat last van je stofwisseling, zal ik maar zeggen. Er gaan een paar kilo af, of er komen een paar kilo bij, of iets dergelijks, of je begint, nou ja goed, laten we zitten. Maar dat is een verandering, daar moet je lichaam zich op instellen, en dan na verloop van tijd went dat wel. En verandering van levenswijze, ik weet heus wel wat dat is, als je leven lang zondags naar de kerk ging en dan ineens niet meer, omdat je eruit gegooid bent, dat is toch raar. Daar zit je 's morgens om zondag om 11 uur thuis. En dan voel je je niet gelukkig. Terwijl je net je vrijheid herkregen hebt, voel je je niet gelukkig. Komt die nog of niet? Kom net. Nou goed. Nee, ik weet het. Hoe dat is. Dan moet je aan wennen. Aan dat soort dingen. Omdat het een afwijking is van een gewoonte. Maar gewoonte is niet het geweten. Wij noemen het zo in de omgang, in ons spraakgebruik, maar dat is het niet. Het geweten heet trouwens in nogal wat talen, wat beter dan in het Nederlands, conscience, dat wil zeggen medeweten of medeweter. Dat woord mede is in het Nederlands verdwenen, het blijft weten of geweten. Wat het ook is, geweten. Maar letterlijk betekent het medeweter. En de betekenis daarvan, medeweter, is ook duidelijk genoeg. Het impliceert namelijk dat de mens bepaalde dingen weet, mede met God. Of andersom, dat bepaalde fundamentele kennis aan de mens is meegegeven, is meegeërfd en al sinds Adam, zal ik maar zeggen. Bepaalde beginselen die daarna in hoge mate bepalend zouden zijn, was de bedoeling voor het doen en laten, het leven van de mens. En voor de Calvinisten onder u, hebben we die al gehad? Nee, we hebben nog niet gehad. Voor de Calvinisten onder u, dat heet het ingeschapen godsbesef. Het ingeschapen godsbesef. Waarom die uitdrukking, weet ik niet. In mijn Bijbel heet het gewoon het geweten. En wat godsbesef is, ja, dat vind ik ook een beetje armoedig. Het is wat het is, hoor. Dat wil zeggen, de mens van nature weet dat er een God is. En dat heeft consequenties voor zijn leven, die hij liever niet aanvaardt. En dus gaat hij zijn leven lang zoeken te bewijzen dat er toch geen God is. En daarmee begint hij zijn eigen bestaan fundamenteel onmogelijk te maken. Want het besef van het bestaan van God, namelijk een schepper, zit vast aan het begin, aan het principe van ons leven. Als je dus God wegredeneert, dan redeneer je het leven als zodanig weg. En dus leert mijn Bijbel ook dat als men God niet in erkentenis houdt, gaat men dood. Nee, het staat al wat uitgebreider, met nogal wat toelichtingen, maar het is heus diezelfde waarheid. En andersom, als men God in erkentenis houdt, Romeinen 1, dan ontvangt men van hem ook leven. Dan heeft men dat leven enzovoort. Dan zal men het ook leven. Het is wat wij doen, als het goed is. Toch? De Griekse variant noem ik er ook altijd bij, niet omdat ik dat echt belangrijk vind, maar omdat ik vind dat de Grieken het los van de Bijbel waarschijnlijk heel aardig geformuleerd hebben. Ik vind dat ze dat beter gedaan hebben dan welke christelijke protestantse, dan wel calvinistische wijsbegeerte ook. Er viel ook weinig te verbeteren aan Plato. En als christen kun je natuurlijk moeilijke filosofie ontwikkelen, waarvan iedereen meteen zal zeggen, ja, maar dat is Plato. Kan je niet maken. Bovendien promoveer je daar niet erop, hè. Want dan was het al 2500 jaar oud of zo. Dus dat gaat niet. Maar via die oude Grieken is ons overgeleverd dat zij de mens zagen als voorzien van inderdaad enige natuurlijke kennis van dingen waarnaar men de rest van zijn leven op zoek gaat. Ik geef u de Joodse variant straks ook nog, maar dit is de Griekse variant. Het is heel simpel. Even nadenken hoe ik het dan zeg. Het is heel simpel. Men zegt, de mens weet dat er zoiets is als liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Liefde, rechtvaardigheid, waarheid, noem nog eens wat van die begrippen. Dat zijn namelijk begrippen die we als begrip wel kennen, maar we hebben moeite om ze te formuleren. Ze zijn van grootste belang voor ons persoonlijk leven en anders wel voor onze samenleving. Die is heel belangrijk, dat weet u, de samenleving, de maatschappij. Want wat moet je in een maatschappij zonder gemeenschapszin, zonder liefde dus, hè? Want dat is gemeenschapszin toch? Zin in gemeenschap, ja. Gemeenschap, dat is liefde. Streven naar eenheid, anders kun je geen maatschap hebben. Toch? En dan moet ook gerechtigheid zijn, rechtvaardigheid zijn. Maar het zijn die dingen waarvan Balkenende zegt, we hebben ze nodig, maar ik kan ze niet eens benoemen. Normen en waarden. He? En de Grieken leren, een mens kent die begrippen van nature, die hoeft hem te niet eens uit te leggen. Hij kent de begrippen van nature. Alleen wat hij in zijn leven zou doen, was de bedoeling, dachten de Grieken, is dus deze begrippen die hij van nature kent, in de praktijk van zijn leven nastreven, dan wel gestalte geven. Afhankelijk van of men een theoreticus is of een practicus. Een theoreticus is, streeft men het naast, maar practicus is dan, geeft men het gestalte, geeft men het handen en voeten, heet dat tegenwoordig, hè? Maar begrijpt u ongeveer waar het over gaat? Een mens wordt geboren, hij kent die begrippen en hij gaat zoeken waar is het. Ik weet het, ik heb het laatst in de tent verteld ergens. Ik weet nog heel goed dat ik op de lagere school moest leren over het communisme. Wanneer is dat geweest? 1955 of zo. Over het communisme die als filosofie hadden dat de waarheid, dat is dat wat goed is voor de partij. En de krant van de communistische partij is dus ook de Pravda, de waarheid. Mijn hersens lagen in een knoop en zijn dat jaren gebleven. Hoe is het in vredesnaam mogelijk dat er mensen zijn die denken dat de waarheid is dat wat goed is voor hun partij? Dan weten ze toch niet wat waarheid is. En daarna dacht ik, ben ik nou gek of weet ik nou niet wat waarheid is? Heb ik het dan verkeerd begrepen, maar niemand had het uitgelegd wat waarheid is. Niet dat ik me herinner. Dat weet je gewoon. Nou ja, en daarna, dat het bestaat. Daarna ga je ernaar op zoek. Het moet ergens wezen. Je weet dat het er is, maar je weet niet waar. En als die te moeilijk is, je weet dat er zoiets bestaat als liefde en je gaat op zoek. En het is nog heel lastig om het te vinden. Nou, enzovoort. Griekse filosofie, die zegt, de mens wordt beziggehouden door deze dingen. Door zijn geweten, door dat wat erin zit. Mijn Bijbel voegt eraan toe dat men kan natuurlijk ook zijn geweten als met een brandijzer toeschroeien, zodat het niet meer werkt en je er dus niks van aantrekken. En bovendien zijn er mensen die er alles aan doen om de waarheid te vermijden. Mijn Bijbel noemt dat de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Die schroeien dus hun geweten als met een brandijzer toe en daarom kun je met ze ook niet praten over de waarheid. Want dat is nou juist wat ze niet willen weten. Omdat waarheid de onhebbelijke eigenschap heeft om onvergankelijk, om arrogant te zijn. Als het bestaat, moet je je eraan onderwerpen. Als je het vindt, moet je je eraan onderwerpen. Per definitie. Wat ook de definitie mogen wezen, maar zo is het nou eenmaal. De waarheid is, de waarheid is onvergankelijk, de waarheid blijft. Wij niet, dus wij moeten ons eraan onderwerpen, omdat het een hoger begrip is. En dat geldt voor die andere dingen ook. De Joodse variant, die bestaat ook, de Joodse variant is dat de mens geboren wordt op aarde en hij weet dat de Tenach bestaat, het Oude Testament, woord van God. En dus zou hij ernaar moeten streven om in zijn leven de Tenach te leren kennen. Dus de vrome Jood is de hele dag bezig met Tenach leren. Of ter Torah leren, want Tenach is wel wat erg veel. Men kan zich ook beperken tot de Mozaïsche boeken. Dan wordt het Torah leren en dan is men daarmee bezig. He? En in de praktijk betekent het dat men moet leren het uit het hoofd op te zeggen. Op de juiste toon, want die is ook voorgeschreven. Maar te begrijpen wat er staat, dat hoeft niet. He? Maar dat is het Joodse idee. Van mens wordt geboren op aarde, hij weet dat, hij wordt hier wakker. Hij zegt, wat was het ook weer? Het is net als een mens die gedroomd heeft. Nou, de uitgebreide variant is, voordat de mens geboren wordt, maar dat is een misverstand, voordat de mens geboren wordt, wordt hij vanuit de hemel weggebracht. Want het verhaal is dan dat er in de hemel een magazijn is met allemaal zieltjes. En als er op aarde een lichaam geboren wordt, komt er in, op aarde wordt, doet de Heer er een ziel in. Dat is trouwens ook de Calvinistische leer, hoor. Voordat u begint te lachen. Ja, wis. Want de zielen zijn immers al of niet uitverkoren. Op grond daarvan moeten ze dus ook wel bestaan. Anders moet op zijn minst een rugnummer hebben om het verschil te kunnen, om te kunnen nagaan in het bal wie is uitverkoren en wie niet. Als je het verkeerde nummer treft, dan. Ja, sorry. Maar dat is de leer. Als je het kort zegt, dat is de leer. Niet om lelijk te doen, maar dat is de leer. Maar goed, men zegt dan, voordat die ziel op aarde komt, wordt hem onderweg naar de aarde, want het schijnt een eind te zijn, wordt hem onderweg in ieder geval op zijn minst de Torah voorgelezen. En daarna wordt hij op aarde geboren, krijg je de knip op de neus, heet dat. En dan wordt hij op aarde geboren en is hij alles vergeten en zijn leven lang gaat hij op zoek naar, hoe was het ook alweer? Nou, het komt dicht in de buurt. De mens gaat op zoek naar dingen waarvan hij het bestaan kent, maar hij weet niet wat het is. En dat is het geweten in de mens. En dat drijft hem dus als het goed is. En als de mens het niet verdraagt, of meent van dat het hem niet uitkomt, er geen belang bij heeft, dan schroeit hij die functie als het ware toe. Je kunt bepaalde lichaamsfuncties, bepaalde organen, kun je onderdrukken, zo werkt dat nou eenmaal. Zie. Maar dat is de gang van zaken. En dat is dus een mens. De levende ziel is die mens die op aarde geboren wordt met die inwonende neshama, die geest, want we hebben geen ander woord daarvoor, of we houden het gewoon bij Hebreeuws. Die inwonende neshama, die geeft hem het leven, maar niet alleen als levend beginsel, maar zet hem ook meteen aan. om op zoek te gaan naar. Zie? En daarom, dus wat kleine kinderen doen, dat is zelfs wat dieren doen, maar in ieder geval wat kleine mensen doen, zo gauw mogelijk zich bewegen. Kruipen, lopen, enzovoort. Overal gaan waar ze niet mogen, nieuwsgierigheid, enzovoort. Toen heeft iemand gezegd, ja, dat is praktisch, want we moeten ze leren, de omgeving, enzovoort. Ik zeg, ja, dat kan allemaal wel wezen. Maar het is geen nadoen, het zit er gewoon in. Men gaat op zoek, men gaat op onderzoek. Steekt alles eerst in de mond, hoe smaakt het? En u weet wat een mens in zijn mond zou steken, is niet een bijtering, maar is het woord van God, staat er. Men zou het eten en het is zoek voor het verhemelte en daarna bitter in de buik. Men gaat op zoek. Ik weet niet of u zichzelf hierin herkent, in deze beschrijving van de mens. Maar dit is de mens, hij is op zoek. Alleen sommige dingen wil hij niet en in plaats daarvan gaat hij op zoek naar iets anders. Of alleen maar op zoek, die mensen ken je ook. Die rapen ook alles onderweg op, verzamelen dat, voor psychologen. Je hebt kasten vol met rotzooi thuis, zolders vol met, tuin vol met rotzooi, af en toe komt de gemeente om het weg te halen. Dat is gewoon een perversie van dit beginsel. De mens gaat op zoek, hij weet alleen niet wat hij zoekt en hij heeft dus alles maar mee, gooit het op een hoop, weet er geen raad mee, enzovoorts. Zonde is dat. Nou ja, en ik weet niet hoe laat het is, moet ik hem ophouden, als je dan wil, hè? Goed. Laat ik dan van de gelegenheid maar gebruik maken om er even uit te wijken naar Handelingen 17. Waar de apostel Paulus zegt wat de mens zou doen. En hij zegt dat niet zomaar, maar hij zegt dat te midden van de meest filosofische en meest godsdienstige religieuze stad van zijn tijd. Athene. Waar hij zich bevindt, te midden van de filosofen, die daar hun thuis, hun domicilie hebben, zal ik maar zeggen. Het was immers de filosofische hoofdstad van de wereld, waarvan Paulus dan ook nog zegt, ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Of dat goed Nederlands is, weet ik niet. Maar het betekent in ieder geval dat men nergens zo religieus, zo godsdienstig is als in Athene. Volgens Paulus. En daar zegt Paulus, wel de zin van het menselijk bestaan is, de doel van het menselijk bestaan, het menselijk leven, van de menselijke activiteit, de levende ziel dus, is dat hij gaat leven, dat hij gaat wandelen, op zoek naar, en de vraag is op zoek naar wat? En hij zegt, vers 27, opdat zij de Heere zouden zoeken. De Grieken zeggen bijvoorbeeld, men zou zoeken liefde, rechtvaardigheid en wat die ideeën, wat zo heet dat, hè, de ideeënleer van Plato, wat die ideeën maar mogen zijn, doet er feitelijk niet toe. En de variant was die van de Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren uit vers 18. Epicureïsche en Stoïsche wijsgeren. De ene categorie had een filosofie die zei, een mens moet streven naar genot. Het moet hem wel gaan in het leven, daar moet hij voor kiezen, dat is zijn doel. Dat hij een beetje lollig, een beetje prettig door het leven komt. Lijkt me toch een redelijk aantrekkelijke filosofie, voor de meeste mensen althans. En de andere, de Stoïcijnen, waren die lui, zeiden, die zeiden nee, het gaat om deugdzaamheid. Je moet je houden aan normen en waarden, beginselen, volgens welke je moet leven. En dat Stoïcijns, weet u wel, onverstoorbaar. Die betekenis hebben we aan dat woord gegeven, van of er nou blijdschap in het leven is of verdriet. Het dondert niet, we gaan gewoon door. Men trekt er zich niks van aan. Wij houden ons gewoon aan die regeltjes enzovoorts. En daar zijn later de Groningers uit voortgekomen. Maar goed. Doe maar weer. Ik hoor hem ook voor het eerst, dus ja. Maar ze hadden zo'n idee. Men zou wat zoeken, men zou wat nastreven. En de religieuzen hadden al die tempels. Dat was uit, wat was het ook weer, vers 22. En daar was ook nog dat altaar van die onbekende God. Ze waren alleszins gelijk als godsdienstiger. En Paulus zei, nou, het dient allemaal tot niks. De mens zal maar één ding doen, God zoeken. Had Plato dan ongelijk? Het antwoord is nee. Want waar vinden wij dan liefde, waarheid, rechtvaardigheid enzovoorts? Waar vinden we dan al die zogenoemde ideeën? Want zo noemde Plato ze. Waar vinden we die ideeën, logos, maar dan in het meervoud? Die begrippen, waar vinden we die dan? Het antwoord is, die vinden we alleen bij de Heer. God is liefde. God is waarheid. God is rechtvaardigheid. Als men die dingen echt zoekt, komt men terecht bij de Heere God. Dat wil zeggen bij Jehovah Elohim. En hoewel mijn Bijbel zegt, er is niemand die God zoekt, ook Paulus zegt dat in Romeinen 3, zegt diezelfde Paulus hier, de mens is hier opdat die mens de Heer zou zoeken. Doet hij dat dan? Nou, misschien niet direct, maar wel indirect. Want wie de waarheid zoekt, zal die vinden. Wie gerechtigheid zoekt, zal die vinden. Waarom ook niet? In het evangelie wordt immers de rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Wie rechtvaardigheid zoekt, komt de Heer tegen. Zie? Wie liefde zoekt, komt de Heer tegen. Wie waarheid zoekt, komt de Heer tegen. Enzovoort. Oh, ik heb dat rijtje niet zo gauw in mijn hoofd van die ideeën van Plato, maar vul ze maar in. Het zijn allemaal attributen feitelijk van de God van de Bijbel. Daar komt men terecht. Hem zou men zoeken. En waarom ook niet? Die neshama, dat geweten waarin, en ik adopteer maar even dan Plato zijn ideeënleer, die neshama, dat geweten, dat ding, daarin bevindt zich, inderdaad, bevinden zich deze ideeën die men na zou zoeken. Maar tegelijkertijd, het is ons praktische leven in elk geval. De mens kreeg hem en daarmee werd hij tot levende ziel. Daarmee ging hij wandelen. Wat ging hij dan doen? Op zoek naar de Heer. Op zoek naar die dingen waarvan hij weet dat het bestaat. Maar hoe weet hij dat? Omdat het ingebakken zit. Nou ja, ingeschapen bedoel ik uiteraard. Maar het zit in, dat is de natuur van de mens. En dan heeft hij de keus. Of hij verzet er zich tegen. En dat kan. En de meerderheid van de mensheid blijkt dat ook te doen. Volgens mijn Bijbel. En een ander deel verzet er zich niet tegen. En dus het is altijd de keus van de mens. Wat hij zoekt. Leuk, hè? Wat de mens doet is altijd zoeken namelijk. Dat kun je iedereen navragen. Elke filosoof, psycholoog of hoe die maar heet. Hè? De mens is altijd op zoek. En mijn Bijbel zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods. Zit dat ook in de neshama besloten, dat begrip? Waarschijnlijk wel, maar lees hem eens verder. Zoek eerst het koninkrijk Gods. Nee, je slaat het over. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Maar gerechtigheid valt wel in die categorie van ideeën die men zou zoeken. Zoek zijn gerechtigheid. De fout die de mens maakt is dat hij eigen gerechtigheid zoekt. Of wat er voor door moet gaan. Of eigen waarheid zoekt. Of wat er voor door moet gaan. Zie? Maar zoek zijn gerechtigheid. Zoek zijn koninkrijk. Zijn heerschappij. Enzovoort. En al het andere zal u toegeworpen worden. En de variant daarop. Na de opstanding van Christus. Is die van Colossense 3. Zoekt de dingen die boven zijn. Hoezo? Bedenkt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. En zo verder. En voor degenen die zeggen, maar hoe zit dat nou met het, hoe is dat dan met het toeschroeien van dat geweten? Wel, moet ik u zeggen, ik maak maar van de gelegenheid gebruik, Dan moet ik u zeggen dat in het algemeen mijn Bijbel leert dat degenen die onder de wet leven hun geweten toeschroeien. Hebben toegeschroeid. Omdat zij geacht worden niet te zoeken naar waarheid, liefde, gerechtvaardigheid enzovoort. Dat kunnen ze zich namelijk onder de wet helemaal niet permitteren. En daartoe schroeien ze hun geweten toe. In plaats daarvan hadden ze de verlossing van de wet die God ons in Christus aanbiedt moeten accepteren. En ze maken dus de verkeerde keus. Ik was aan het bladeren of ik het zo gauw kon vinden. In, was het 1 Timotheus? 1 Timotheus 4, toch? Ja. Want kijk, daar staat in 1 Timotheus 4... De Geest zegt duidelijk, vers 1, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begeven tot verleidende geesten en leringen der demonen. Door geveinsdheid der leugensprekers hebben de hun eigen geweten. In de praktijk is dat de functie een functie van de neshama. Hebben hun eigen medeweten met een brandijzer als het ware toegeschroeid, zodat het niet meer werkt. En wat doen ze dan? Leven onder de wet. Of althans een wet. Als je geweten niet meer werkt, wat word je dan? Religieus. Sommigen denken dat het andersom is. Dat als je geweten goed werkt, ben je religieus. Is niet zo. Volgens de Bijbel is het net andersom. Er staat, wat doen ze dan? Verbieden de te huwelijken. Nou ja, ze verbieden zelfs de gemeenschap, om zo te zeggen. Zij gebieden van spijzen te onthouden. Mag je ineens dit niet meer en dat niet meer. In de eerste plaats gaat het altijd over spijzen enzovoort. Die God geschapen heeft tot nuttigheid met dankzegging. Tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsel Gods is goed en er is niets verwerpelijk. En het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. Wat is het resultaat of wat gaat ermee samen? Wie zijn die lui die hun geweten toeschroeien? Het zijn degenen die religieus worden. Die zich onder wetten laten plaatsen, daarmee hun vrijheid kwijtraken. Geen eigen leven meer hebben, want dat hebben ze uit handen gegeven. De macht daarover, die wordt immers via wet over en uitgeoefend. En zij worden als het ware, zij worden zeker een stervende ziel. Want voor enig leven is in de praktijk geen sprake meer. Van enig initiatief niet, van enige creativiteit niet. Het wordt allemaal beheerst door. Zie? Wat de mens zou doen, is zoeken. De gerechtigheid van God. Zoeken de dingen die boven zijn. Grijpen naar het eeuwige leven. Zoeken naar wijsheid, dan wel naar de waarheid. Omdat dat een natuurlijke... Wis en waarachtig wel, een natuurlijke bezigheid is. Zo is de mens geschapen, zo zou hij dus leven. Wordt hij daar blij van? Vroeg ik aan de Epicureërs. Wordt het dan een lollig leven? Ik moet u zeggen, ja. Want het evangelie is een blijde boodschap. Die regel heb ik geleend van Bos. Het evangelie is een blijde zaak. Ja, wordt een mens daar deugdzaam van en nogal onverstoorbaar, zich houdend aan beginselen, normen en waarden? Het antwoord is, ja, in het algemeen wel. Toch? Nou, daar gaat het maar om. Het is te vervullen van al die verschillende filosofieën die hooguit een deel van de waarheid bevatten, maar daarmee hele leugens zijn, omdat ze de essentie van het verhaal missen. En de essentie is... Men zou op zoek gaan. Eerlijk blijven. En vinden. Dus op zoek gaan naar begrippen, naar dingen, abstracties wellicht, die hoger zijn dan wij zelf. Opdat wij logischerwijze ons daaraan zouden onderwerpen. En als men dat doet, als men dat zoekt, zal men vinden. Dat is de mens van nature. Op zoek. En misschien moet hij wat geleid worden, begeleid worden... Dat kan zijn. Nuttig is ook dat er wat aangereikt wordt. En daartoe zijn we trouwens ook bij elkaar deze week. Want wij zijn van huis uit van nature op zoek naar hem die ons leven geschonken heeft, wiens attributen wij vermoeden, kennen om zo te zeggen, en die wij graag gerealiseerd willen zien. En die gestalte krijgen, laat ik dat dan nog even zeggen, al die begrippen krijgen daarna gestalte in de persoon van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Maar goed, daar laten we het eerst weer bij. En geven het woord aan broeder Johan Bos.